van harte welkom terug bij LGBT Plus radio show Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en ik ben reuze blij dat we er na 2 maanden pauze toch weer zijn. Er was wat geharrewar met naburige rechten, maar dat bleek gelukkig loos alarm. Er was tijd voor een ooglidcorrectie, maar vooral voor persoonlijke introspectie. Du moment dat ik serieus voelde hoe het was om gestopt te zijn, bleek ik het toch erg te missen om de hort op te gaan met mijn microfoon, items te monteren en te presenteren. Vandaar Culti Culti 85 met een kersverse ABC van perversies, waarin Gert Hekma ons zal vertellen over bezoedeling. Mark Hesling zal ons enthousiasmeren met zijn Cultipedia over een van zijn favoriete bands, te weten The B-52's. Hoofdgast vandaag is fotostripmaker Ipe Driessen, die onlangs zijn fotoroman Het Nadeel van de Twijfel ten doop hield. Met hem zal ik spreken over angst, imposter syndroom en wat er allemaal komt kijken bij de totstandkoming van zijn boek. Maar eerst nog even wat anders.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Weijers.
Ik moet achter in de 20 zijn geweest toen ik voor het eerst de op het gelijknamige toneelstuk gebaseerde film The Boys in the Band uit 1970 zag. De film verhaalt van een verjaardagsfeestje in New York waar 7 homoseksuele vrienden elkaar ontmoeten. Een onverwachte gast en een homofobe uitbarsting zetten het drama op scherp. Toentertijd was ik verbaasd door het wat ouwelijke gedrag van de opgevoerde dertigers, maar vooral ook geschokt door de bijzonder vernederende en kwetsende opmerkingen waarmee de verschillende personages elkaar wisten te fileren. Vanwege een nieuwe versie, die onlangs verscheen op Netflix, toog ik naar mijn favoriete thuisbioscoop om zowel de oorspronkelijke als de 2020 versie te bekijken. Nu ik zelf een veertiger ben, kijk ik met andere ogen naar het origineel. Het over en weer uitwisselen van beledigingen kan ik nu beter plaatsen in de historische context van Amerika in 1968, waar het zich afspeelt. Homo zijn pre-Stonewall was een hachelijk en wanhopig bestaan. Het luchtige begin van de film is slechts geraffineerde afleiding. De vrienden zijn stuk voor stuk als katten in het nauw en als ze elkaar onderling emotioneel te dicht naderen, maken ze rare sprongen en halen onverbiddelijk naar elkaar uit. Ze zijn niet zomaar bitchy, ze herkennen elkaars afweermechanismen en vallen elkaar aan omdat ze zich geen raad weten met zichzelf. De grimmige motor van het verhaal blijkt onversneden zelfhaat. De nieuwe versie stelt helaas teleur, omdat deze vrijwel niks toevoegt aan de eerdere opzet. Het zijn dezelfde dialogen in vrijwel hetzelfde decor. Het feit dat voor de huidige remake een groepje bekende en succesvolle, openlijk homoseksuele acteurs is gevraagd, is op zich wel een emancipatoire triomf. Toch mis ik de rauwheid van het origineel, zoals bij de bezweten gezichten tijdens het gruwelijke telefoonspel. Zachary Quinto mag dan zijn uiterste best doen om Harold, de zelfverklaarde 32-year-old ugly pockmarked Jew fairy te spelen, toch schemert voor mij zijn mooie gezicht iets wat hinderlijk onder de make-up door. Naar mijn smaak is alles net wat gelikter, doch dunnetjes overgedaan. De urgentie die er 50 jaar geleden van afspatte, is nu vervlogen, maar wordt zeker wel eer betoond aan de visie van toneelschrijver Mart Crowley, die onlangs overleed. Voor de geschiedenis en voor nieuwe generaties is het zeker prachtig dat deze cultklassieker weer even in de belangstelling staat. Moedig voorwaarts. Good
lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Ipe Driessen.
Eigenlijk op de wijn bij Robert Weijers.
Aan de wijn. Ja, dat is het inderdaad. Want ja, de herfst is nu toch echt begonnen. En we zitten hier aan El Burro. Rode wijn. Proost.
Proost.
Ipe. Op jouw nieuwe boek.
Nou, dankjewel.
Je bent bekend om je fotostrips. Je publiceert onder andere voor het Parool, Onze Taal en ook op je eigen site. Je maakt een podcast, De Eeuw van de Amateur, samen met Botte Jellema. En dus nu ben je ook fotoromancier geworden. Met dit kloeke boek, 200 bladzijden. Het nadeel van de twijfel. Nou spraken we elkaar 5 jaar geleden ook. Toen woonde je nog met een aantal huisgenoten samen. Wat is er de afgelopen jaren veranderd?
Nou, die huisgenoten heb ik vaarwel gezegd. En ik ben samen gewoon gaan wonen met Nico, mijn vriend. Met wie ik dan voorheen een soort latte. En ik ben vrolijk doorgegaan met fotostrips maken. En ik heb dus nu dat boek afgeleverd. En heb ik de afgelopen 3 jaar aangewerkt.
Het was af voor de coronatijd.
Ja, eigenlijk wel. Het zou eigenlijk uitkomen zo net volgens mij eind maart. En toen is het uitgesteld voor corona. En ik heb toen nog wel een halfjaartje of zo dat het dan vertraagd is. Dus heb ik nog een paar revisies gedaan. Dat voordeel heb je dan opeens dat je nog een soort blessuretijd hebt.
Mm.
Ja, maar in principe was die af.
Waar kwam die behoefte vandaan om een fotoroman te maken? Want je was goed op de korte baan. Vaak 1 bladzijde, een grap met een clue aan het einde.
Ja.
Hoe is dit ontstaan?
Tweeledig eigenlijk. Ik wilde wat meer over mezelf vertellen. Andere dingen ook, en meer de diepte in en meer inhoudelijk. En ik wilde ook wel wat meer dat medium verkennen van fotostrips. En ik had misschien toch een beetje het gevoel, daar komt het dan in samen, dat ik soort vast zat in mijn stamiem van 4 plaatjes dan elke dag en een grapje.
Mm-hmm.
Dus ik wilde daaruit.
Wat kon je niet kwijt in dat kortere werk en wel in een langere vorm?
Nou, dus ook eigenlijk 2 dingen. Inhoud kon ik dus soms niet in kwijt. Sommige dingen lenen zich gewoon niet voor 4 plaatjes. Daar moet je echt meer ruimte voor hebben. Mm-hmm. En ik kon ook visueel eigenlijk daar niet alles in kwijt. Ik had zo'n soort ideeën over andere kaders en andere uitsneden en andere ritmes en zo. Dat wilde ik heel graag een keertje doen. En ik had ook denk ik het gevoel, ik ben ooit met de fotostrips begonnen als reactie, is misschien overdreven, maar je had vroeger de romantische fotostrip, weet je wel, die blaadjes van de Kiss en de Romance.
De popfoto.
Van ja. En dat was allemaal hetzelfde. En mijn idee was toen met de korte grappige strips die ik ging maken van ik pak het medium en ik ga iets anders doen. Maar nu bedacht ik me van dat zit ik nu ook alweer 10 jaar te doen. En nu ben ik zelf eigenlijk ook niet meer echt bezig met het medium te pushen, als ik het heel lelijk mag zeggen. Ik wist eigenlijk wel zeker dat dit kon. Dat je een soort graphic novel kon maken in fotostripvorm.
Mm-hmm.
De photographic novel. Dus dat wilde ik gewoon een keertje heel graag proberen.
Het is eigenlijk een variant van wat schrijvers vaak hebben. Als je columns schrijft,
ja,
dan wil je een roman uiteindelijk ook een keer proberen.
Ja, ik denk dat die vergelijking wel klopt. Ik merk ook wel een beetje dat de lezers ook anders reageren.
Mm-hmm.
Want een roman heeft over het algemeen meer impact. Waarom weet ik ook niet precies. Misschien omdat de lezer er langer mee in de weer is of zo. Of meer een wereld instapt. En dat vind ik ook wel prettig.
Ik kan dat ook echt beamen. Ik heb ook de neiging om het te herlezen.
Nou, dat
vaker dan loswerk eigenlijk.
Ja.
Ja, dit is een veel grotere spanningsboog ook. Je bent veel langer geboeid in het verhaal.
Ja, nou, dat vind ik heel fijn.
Wat was jouw grootste uitdaging tijdens het maken hiervan? Want het is natuurlijk veel meer werk. En een grotere spanningsboog lijkt me ook moeilijk om dat op te zetten.
Ja, ik denk de grootste uitdaging was denk ik om eraan te beginnen. Dat heb ik dan ook weer gethematiseerd eigenlijk.
Had je last van uitstelleritis?
Ja. Nou, uitstelleritis, maar die was ingegeven door wat dan heet het imposter syndrome.
Wat is dat?
Dat is dus het idee, eigenlijk de gedachte dat je elk moment door de mand kan vallen en ontmaskerd kan worden, eigenlijk als een soort charlatan. Dat is iets waar ik last van heb en wat ik zeker had met het maken van deze fotoroman. Dat ik gewoon bang zou zijn dat het zou mislukken of in ieder geval in de ogen van anderen En ik weet niet of dat altijd super bewuste angst is of zo, maar dat heeft me denk ik heel lang tegengehouden. Maar op een gegeven moment kwam ik op het idee om angst eigenlijk het thema te maken van het boek. Mm-hmm. En toen paste deze angst daar ook in. En toen werd het een soort motor. Toen kreeg ik het idee van, ik kan ook het maken van het boek weer tot onderwerp maken van het boek.
Dus het is een beetje meta geworden daardoor.
Ja.
Nou ja, angst is wel echt de rode draad. Hoe vind ik hier bladzijde 57?
Dat is bladzijde 57.
Daar heb je toch opzomming.
Ja. Ja.
Je durft niet in het reuzenrad. Je durft niet in de achtbaan. Je durft niet in je eentje kleren te kopen. Niet hand in hand over straten lopen. Nou ja, tot aan voetbalkooien. Alleen zijn. Kinderen, spinnen, muizen. Vrouwen, draaideuren, afwijzingen. De toekomst.
Het leven en de dood.
Ik heb, nogal wat.
Ik heb die opzomming natuurlijk zelf geschreven. Ligt in Nico's mond. Ik heb daar ook wel om gelachen.
Ja.
Ik ben dus wel angstig. Is misschien niet helemaal het woord, maar...
Neurotisch
zou ik zeggen, ja. Maar ik kan daar ook wel zelf dus weer om lachen. En daarom vond ik dat een heel dankbaar onderwerp. Omdat, ja, dat gaf mij de gelegenheid om een beetje in mezelf te duiken. Maar ook om mezelf te lachen.
Ja, ik had al lezende dat me af en toe toch ook een beetje zorgen maakte.
Van, ja, echt waar.
Gaat het wel goed met de jongen?
Ja.
In hoeverre beheerst die angst jouw leven?
Nou, die is er gewoon wel heel erg veel en vaak. Maar om nou te zeggen dat het mijn leven beheerst, is bijna mijn tweede natuur, denk ik, om... Kijk, ja, misschien voel ik mezelf soms wel een soort hert of zo dat overal gevaar ziet. Dat is nou eenmaal zo, maar... Daar valt ook wel weer heel goed mee te leven. En het is ook weer bijna een soort manier van naar de wereld kijken. Zonder dat dat per se heel erg is of zo. Dat ik dat als heel storend zelf ervaar.
Had je er vroeger meer last van?
Nee. Je kan het ook anders zeggen. Je kan dat zeggen. In het boek zit ook een keer een formulering. En dan zegt Nico van, wauw, je houdt echt met heel veel dingen rekening, hè? En dan zeg ik, ja, dat wist je nog niet. Ja. Zo kun je het ook zien, in plaats van per se heel angstig zo van rekening houden met dingen of zo. En ik heb dus ook het idee dat ik vind mensen die dat niet doen dan ook vaak een beetje een soort onnozel. Maar dat is een beetje...
Maar kun je ook zeggen, overal veel te veel over nadenken of piekeren.
Ja, maar dat te veel, weer, ja. Veel te, misschien iets te veel. Ik weet niet of het veel te veel is. Aan de andere kant denken sommige mensen weer te weinig na misschien of zo. Dan, het is mijn aard, denk ik. En ik zit er ook weer niet zo erg mee. Tenminste...
Waar komt het vandaan? Het is vooral je aard? Was je ook een angstig kind?
Nou, er zit een scène in het boek dat ik een soort van bij de psycholoog lig. En,
een soort... verrassende psycholoog is dat. Ik ga niet klappen, maar dat, wie dat dan is. Ja.
En
ik stort je hart uit.
Ik stort mijn hart uit en ik loop een beetje leeg. Met heel weinig aanmoediging heb ik nodig. En het gaat over mijn kindertijd. Je hebt dat boek The Velvet Rage. Mm-hmm. Heb je dat gelezen?
Ja, goede punten, maar ook een beetje omstreden boek.
Ja.
Niet iedereen...
Nee, ik vind het
zelf... Een beetje masculien, normatief en een beetje femshame, vind ik zelf.
Vind ik ook. En ik denk dat dat ook een soort mal is die niet... Ik vind dat de auteur doordraaft, zou ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd, toen ik die scène zelf had gemaakt over de psycholoog... toen herkende ik wel bepaalde punten uit dat boek... En ik denk dat het misschien niet helemaal los van elkaar gezien kan worden. Dat je als kind, als homo, toch ook bepaalde angsten ontwikkelt. Mm-hmm. In ieder geval in mijn tijd. Omdat toen ik kind was, toen was de AIDS-crisis echt helemaal op een hoogtepunt. Of een dieptepunt, sorry wel.
En nou ja, dat is
ik legde heel
angst.
Erg sterk die link, ja. Dus dat zat er als kind bij mij al heel erg in. En daar heb ik op zich wel een beetje een tik van gekregen, denk ik. En er komt dan ook nog bij... toch met jezelf verstoppen en anders voordoen. En een soort bezorgd zijn over wat andere mensen van je denken. Dat zijn dus allemaal wel dingen die zijn uitgegooid bij mij, denk ik.
Werd je gepest vroeger?
Nou, dat ging nog wel. Dat hing heet het heel erg in de lucht eigenlijk. Ja, ik moest op school dan soms wel een beetje een soort verstoppen voor een paar skinheads. En dan moest ik echt voor uitkijken, zeg maar. Maar dat bleef ik gewoon heel erg van buiten buurt. Maar gewoon in de klas en alles verder ging dat allemaal wel goed.
En je had een soort middenweg gevonden, wat je ook vertelt. Van, je had wel een roze koffertje.
Ja, ik vond het dus wel leuk om een beetje mee te spelen.
En een hele grote fan van de Pet Shop Boys.
Ja, en Brandon van Beverly Hills 90210 op mijn agenda.
Oh, Brandon.
Ja, dus ik hint daar steeds op en zo. Dat vond ik wel interessant eigenlijk ook. Soms heb ik ook wel een soort heimwee naar die tijd. Dat dingen nog een beetje zo... dat je ook nog eens een beetje mysterieus was en zo. Mysterie is zo uit de wereld geslagen, vind ik.
Nou ja, ik zou zeggen liever hoe het nu is dat je niet eens meer uit de kast hoeft te komen als jongere. Op veel middelbare scholen is dat nu meer het geval.
Ja, dat gun ik de kinderen natuurlijk, zeker. Maar die crux van die scène is uiteindelijk dus dat ik dan als kind per se niet anders wilde zijn. Mm-hmm. En gaandeweg kom je erachter dat er heel veel mensen zijn zoals jij. En op een bepaalde manier soms is de homocultuur ook wel een klein beetje een soort monocultuur. En als je dan helemaal een soort geassimileerd bent daarin, dan kun je dus op een dag in de spiegel kijken en denken van, goh, ik ben nou als zoveel mensen. En terugverlangen opeens naar het moment dat je als kind juist heel erg realiseerde dat je zo anders was.
Voel je je thuis in de homocultuur nu? Of in een bepaalde scene? Of...
Op zich wel hoor.
Ja.
Ik hing dan ook een beetje op twee gedachten, want ik voel me wel thuis. Maar gewoon dat, dit is gewoon misschien super narcistisch, dat zou die psycholoog moeten zeggen. Gewoon dat idee dat je zo bijzonder bent als kind en anders. Het was een last op dat moment, maar het had ook een soort zekere bekoring.
Ja, ik denk zeker als anderen je niet moeten en je bent raar, dat je dat voor jezelf draait. Dus, nou, ik ben buitengewoon daardoor. Maar dat moet je dan ook weer bewijzen. En dan
kom je een soort spagaat eigenlijk. Een
soort druk om populair en mooi en gewild te worden in de gay scene later weer. Dat vind ik toch ook wel lastig hoor. Dat het toch nog steeds niet voorbij is, die strijd.
Ja.
Wat heb je over jezelf geleerd tijdens het maken hiervan?
Misschien wel dit eigenlijk. Dit was wel het meest, denk ik, waarbij ik toen ik aan het schrijven was, dacht van, hey, goh. En het heeft ook wel geleid eigenlijk tot dit boek. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Want als je dus dat niet hebt allemaal en niet zo aan het toppen bent, dan word je misschien wel accountant of zo, ik weet het niet.
Hoe zie je jezelf als je hetero was geweest en... Ja, dat is misschien moeilijk voor te stellen. Niet van de Pet Shop Boys had gehouden.
Nee, ik weet bijna zeker dat het dan... Ik weet zeker dat dat een motor is van mijn creativiteit wel. Ja. Dus daar ben ik wel best wel blij om eigenlijk.
geeft je ook meer dan ooit bloot, letterlijk en figuurlijk hier. Ook een mooie duikscène in het zwembad zit hier ook met veel andere eye candy. Dat lijkt me toch ook best wel een stap om jezelf, en ook wat betreft seks en drugs, om meer te laten zien van je leven. Hoe was dat?
Ja, dat was denk ik ook iets wat ik wel eigenlijk graag wilde. En wat dan lastig is in een paar plaatjes. Ook omdat het dan misschien snel een soort verward kan worden, een soort stoerdoenerij of zo. Je moet het eigenlijk een soort inbedden, heb ik het idee. Of iets genuanceerder of zo neerzetten, ik weet het niet.
Maar wat wil je bijvoorbeeld zeggen over seks en over drugs, wat je eerder niet kwijt kon?
Nou, in ieder geval dat ik niet zo'n heilig boontje ben of zo. Mm-hmm. Dus in die losse strips, die lenen zich daar niet echt voor. Maar het kan het ook lijken alsof je dat ofwel niet doet, ofwel verzwijgt of zo. En ik heb dus zelf het idee dat ik met de strips een soort beeld heb opgeroepen van mezelf. En enerzijds vind ik dat leuk, dat mensen een beeld van me hebben. Maar als dat dan eenmaal op gang is gekomen, dan merk ik dat ik de behoefte heb dat mensen dan ook maar een juist beeld hebben. Mm-hmm. Dus ik wil er eigenlijk nog eens wat aan toevoegen. Van dingen die nooit aan de orde zijn geweest. Snap je? En dat heb ik dus dan eigenlijk willen doen met het boek. Maar een van de dingen is ook, dat zit al gelijk geloof ik op bladzijde 3. Het gaat over...
Met het engeltje en het
duiveltje. Het engeltje en het duiveltje, de stem in mijn hoofd, die zijn er steeds. Eentje moedigt mij steeds aan en de ander die zwakt me de hele tijd af, hoe zeg je dat? En dan komt er dus nog een ander bij en die zegt van ja, Ipe gaat zich nu even aftrekken. Ik dacht, ja, dat kan ik dan ook wel eens een keer ingooien, want dat doe je niet zo snel in een los stripje of zo. Maar het is natuurlijk wel iets wat iedereen wel doet en wat je volgens mij ook best wel een keertje mag...
Net zo even een grote boodschap of zo, waar je ook nooit wat van ziet in films of zo, terwijl dat toch ook bij het leven hoort.
Ja, en seks hoort zeker bij het leven en drugs eigenlijk ook wel. En ik vind het dus ook wel teleurstellend. Het is ook iets waar, ze zegt seks zelfs. Ik vind het dus irritant. Ik was gisteren in Amstelveen en dan hangt er een soort heel grote reclameposter van een soort halfnaakte jongen voor winkelcentrum Amstelveen. En dan denk ik, ja, dit heeft er niks mee te maken. Dan irriteert het mij. Maar een boek over het leven, zal ik maar zeggen. Als daar geen seks in zit, dan vind ik dat dus storend. En in strips vind ik ook eigenlijk dat er soms niet genoeg seks zit. Ik pak wel eens een boek in de boekwinkel en dan denk ik van, oké, even bladeren. Zit hier wel seks in? Want anders wil ik het niet. Dus dat wilde ik per se niet hebben.
Voor jou seks zelfs letterlijk. Ja.
Voor mij, ja. En ik vind ook dat seks en ook weer drugs zijn ook verweven met angst. Voor mij in ieder geval, als je een boek maakt over angst, dan hoort dat daarbij. Want seks is ook van kind af aan ook al verwoven met seks geraakt door AIDS.
Maar hoe heeft dat bijvoorbeeld jouw lust veranderd of beïnvloed?
Mij heeft het allemaal uitgesteld, denk ik. Want ik heb het een beetje weggestopt aanvankelijk. Toen ik echt in de puberteit was, toen was het echt op zijn hoogtepunt. Voor mij was seks bijna synoniem met dood. Mm-hmm. Ik dacht, ik ga daar nu niet aan beginnen.
Maar hoe oud was je?
Nou, ik was 21 toen ik uit de kast kwam. Ja, het is ook weer niet 100. Maar ik vind wel...
Ik ook trouwens, 21. Ja.
Ik vind het achteraf laat, zeg maar. En voor ik dan nog eens losging, als ik dat zo mag zeggen. Mm-hmm. Dat duurde echt nog veel langer.
Zou je zelf een laat bloemen?
Ja, ja. En ik ben ook wel weer, nu weer zo... Ik zit daar niet meer zo erg over in. Ik heb een tijdje voelde ik zo'n soort... eigenlijk toen ik weer een stukje jonger was, voelde ik meer de hete aan van de tijd in mijn nek dan nu. Mm. Of zo. Dus zat ik wel eens te denken van, oh god, weet ik veel. Die Depeche Mode, die waren nog geen 30 toen ze Violator uitbrachten.
Oh.
En zo. Yeah. Dus ik heet het zo te denken.
En het feit dat je ouders het lezen, speelt dat ook een rol? Ze spelen ook vaak mee.
Ja, dat vond ik wel echt lastig.
Denkt, oeh, met die drugs, papa, mam.
Nee, ja, ik heb, dat is zo'n algemeen bekend ook wel, zo'n wijze raad van als je gaat schrijven, dan moet je jezelf niet sparen, andere mensen niet sparen en niet over je publiek gaan nadenken. Mm-hmm. En dat was wel ook, we hadden het net over de uitdagingen en van aan beginnen. En dit was wel een ding waar ik mee in mijn hoofd zat. Maar ik vond het echt een soort mirakel. Ik ben op een dag gewoon begonnen, toen had ik een idee. Grofweg. En ik ben gewoon begonnen met schetsen. En toen dacht ik, oké, en nu dat echt doen. Knop om, we zien wel hoe dat dan gaat vallen. En dat is gewoon, dat ging. Dat is ook de enige manier om te doen.
En kwam het...
En wel, ja, maar ze er nu al vinden, is weer een tweede.
Misschien? Of is het, heb je het vaak moeten herschrijven? Of was het
nee, dus dat was een heel lang proces, ja. Maar zolang ik daarmee bezig was, heb ik de gedachten aan mijn ouders en zo. En vrienden en familie uit weten te schakelen. Mm-hmm. En ja, nu is het er. En ik heb het ze overhandigd en gezegd van nou, de dingen die jullie niet bevallen zijn fictief.
Dat is altijd een goeie. Als je er niet in herkent, nou, dat zijn jullie ook niet hoor. Dat is alleen maar, jullie zijn acteurs. Of dus, nu maak je ook samen met Botte Jellema de podcast De Eeuw van de Amateur. Kun je daar nog wat over vertellen? Want het gaat goed, het is wekelijks.
Ja.
Interessante gasten ook.
Ja. Ja, de podcast, ja, dat is bijna het soort tegenovergestelde medium van de fotostrip. Dus de fotostrip is een soort bevroren en visueel. Mm-hmm. En de podcast vloeit en is auditief. Dus dat is heel, voor mij eigenlijk heel welkome aanvulling op wat ik doe ook. Mm-hmm. Het is bijna in alles het tegendeel. De podcast gaat ook heel erg vanzelf.
je bereidt het nooit voor?
Niet echt, nee.
Nee.
Oh. Nee. Het is eigenlijk een beetje zwammen in de ruimte. Om het oneerbiedig te zeggen, maar wel op een manier dat mensen het heel leuk vinden en gezellig.
Maar jullie hebben een bepaalde chemie of een bepaalde rolverdeling. Of dat het klikt goed, vind ik.
Ja.
Is dat waardoor dat zo vloeiend kan gebeuren?
Nou, omdat we hebben overeenkomsten en verschillen. En ook weer dat neurotische, wat ook in dit boek zit, dat hebben we denk ik... dat heb ik dus duidelijk, maar dat moet denk ik ook wel een beetje... Maar op andere punten verschillen we weer. Ja, ik zat te denken dat wij zijn ook een beetje Bert en Ernie met z'n tweeën.
Wat wel heel... Wie is wie dan?
Dus ik ben heel duidelijk Ernie en Bot heel duidelijk Bert. Van iemand die de orde bewaakt en iemand die meer anarchistisch doorheen. Dat laatste ben ik dan. Een soort de losbol en... control freak of zo, hoe zeg je dat? Ik vind het wel grappig om soms in een relatie te denken van ben je dan Bert of ben je Ernie? Want als ik dan aan Nico en mij denk... Dan vind ik mezelf weer meer Bert en Nico weer meer Ernie.
Oh, nou ja, Nico kennende van jouw fotostrip zou ik zeker zeggen Ernie.
Ja, ja, toch? Ja, maar je kan dus een soort, al na gelang de relatie kun je Bert of Ernie zijn. Maar Bot en ik vind ik heel erg Bert en Ernie.
Wat betekent Nico voor je? Is dat nou zo? Dan gooi ik er even zo'n paar
moes. Kan je dat zo even doorheen?
Hebben we niet. Het stond niet op het lijst.
Het is even niet voorbereid. Ja, heel veel. Dat is de liefde van mijn leven.
Hij speelt ook een belangrijke rol in het boek. Hij stelt jou voor de keuze. Zet jou voor het blok.
Ja, Nico is ook in sommige opzichten wel mijn tegenpol. Die heeft deze dingen dus niet. Die trekt zich niet zoveel aan van wat andere mensen denken. Mm-hmm.
En jullie liefde is ook begonnen met fotostrips, toch? Hij speelde toch een rol in de studentenstrip?
Ja, nou, dat is wel ietsje diffuser, want ik zag hem en het was wel een soort van mijn kant uit liefde op het eerste gezicht. Ik was helemaal blown away eigenlijk toen ik hem zag. Toen kom je niet zo vaak tegen zo'n verschijning. En toen heb ik hem gestrikt voor mijn studentenfotostrip, Driehoog. Ook gewoon om een soort kader, denk ik, te scheppen waarin ik hem... kon zien. Ja. Ik had een vacature en ik dacht, nou ja, die moet erin. Die spat van de foto af. Dat is ook zo. Mm-hmm. Hij is heel mooi, maar is ook heel fotogeniek.
Ja. Waar kunnen mensen het boek inkijken, bestellen, meer informatie erover vinden, over jou, over
nog
de eeuw?
Nog meer informatie.
Nog meer.
Jemig. Nou, je kan het in ieder geval kopen bij boekwinkel. Bij de leukere boekwinkel. Maar je kan ook naar...
Lokale boekwinkel.
Je kan ook naar www.hetnadeelvandetwijfel.nl. Kan je bestellen en meer vinden. En je moet natuurlijk mijn site volgen, fotostrips.nl. Want ik ga ook gewoon door met die met de dagboekstrips, zoals ik ze noem.
Ja, en dat is 4 keer per week.
Ja.
En dan de eeuw.
En de eeuw van de amateur in je podcast app.
Gewoon zoeken op de eeuw.
Ik kan een hele dag van de week vullen met mijn uitingen.
Oh, jullie zitten in de 100, toch?
Nee, ja, nee, met de eeuw. Ja, 158 weet ik toevallig.
Dus als je nog tijd over hebt. Nou, heel veel succes. Ik heb enorm genoten van
Dank je wel, dat vind ik echt heel fijn.
Ga zo door. Ik hoop dat je de smaak te pakken hebt en dat we meer van dit soort werk kunnen verwachten.
Ja, dat hoop ik eigenlijk ook.
Dank je wel.
Dank je wel. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Shatter the scepter, lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Devils and angels, I'm gonna get myself away. I'm gonna get myself away. Dispense with the niceties. Over the neither, I'm gonna get myself.
Fetischisme, sadisme, masochisme, autoerotie,
van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is bezoedeling. Bezoedeling is iets voor de schoonmaakfreaks die hetero vrouwen en nichten vaak zijn. Om een spatje van niks op hun kleren kunnen ze radeloos of ook wel woedend worden. Fetischisten kunnen helemaal van de kaart zijn wanneer hun geliefde fetischkleren een minuscuul gebrek vertonen. Een satijnen broek wint mij het meest op wanneer die er vlekkeloos uitziet. Zonder vuiltjes, losse draadjes of gele plekjes. Maar wanneer mensen zulke bange obsessies hebben, hoort daar vaak ook het omgekeerde bij. Ze worden helemaal gek van geilheid wanneer hun geliefde kleren verscheurd of bezoedeld worden. zodat keurige miepjes en meisjes scheel van geilheid gaan kijken en hun mooiste kleren eraan gaan. Als kleine jongen beschadig ik eens in een vechtpartij de bijse lederhozen van een buurjongen. Zijn enorme wanhoop om dat ongelukje riep bij mij een even sterke opwinding op, die ik achteraf seksueel zou kunnen duiden. Vechten, vernielen en vernederen waren onze vorm van jongenserotiek.
Luisteren we nu naar?
Ja, we hebben de laatste maanden natuurlijk zoveel ellende en narigheid meegemaakt. En ik had zin in een beetje een feestelijke Cultipedia dit keer. Mm-hmm. En ik wou je even mee terugnemen naar de jaren 80. Mijn jonge jaren, zeg ik eerlijk. En ja, voor mij zijn de jaren 80 muzikaal altijd een beetje een zwart gat geweest. Aan de ene kant had je de punk en de new wave en daar hield ik niet van, dat was me niet melodieus genoeg. En aan de andere kant, als ik aan de jaren 80 denk, denk ik Stock Aitken en Waterman. Dat was zo'n producers trio die op een gegeven moment alles produceerde en alles klonk precies hetzelfde.
Vreselijk, ja.
En ja, ik zat op de middelbare school en er was natuurlijk één jongen in de klas, dat was zo'n hele coole, beetje anders dan anderen, beetje alternativo, zo'n jongen die op een skateboard naar school kwam, weet je wel. Die niet voetbalde, maar basketbalde.
Een alto.
Een alto, avant la lettre.
Ja.
En die had een button van de B-52's op zijn jas. En dat triggerde mij. Ik dacht, hé, wat is dat? En toen ben ik daarna gaan luisteren. Ik moet zeggen, nog niet. De vonk sprong nog niet direct over. Dat gebeurde toch pas wat later in mijn studietijd. Ja, de B-52's, de Amerikaanse band met, vind ik, de meest feestelijke muziek die er is.
Ik denk wel jouw favoriete band, überhaupt, of niet?
Ja, ik heb er wel meer.
Je zou moeten kiezen?
Van de B-52's word ik altijd in ieder geval geweldig vrolijk. Mm-hmm. En wat ik toen natuurlijk nog helemaal niet wist en waar ik veel later achter gekomen ben, is het enorme LHBT-gehalte van deze band. Want van de 5 oorspronkelijke leden zijn er 4 LHBT.
Aha.
In ieder geval de 3 heren, Ricky Wilson, Keith Strickland en Fred Schneider. En ook Kate Pearson is biseksueel en is al sinds 2000 getrouwd met een vrouw.
Oh, dat wist ik niet.
En Cindy Wilson, het zusje van Ricky, was het enige hetero lid van de band. En ja, en dan moet je je ook nog bedenken dat ze afkomstig waren uit Athens, Georgia. Nou, ik heb dat even opgezocht. Dat is een plaats ter grootte van Zwolle in de Bible Belt. Mm-hmm. Gek genoeg dan toch ook weer een soort vrijplaats waar op muzikaal vlak heel veel interessante dingen gebeurden. Grote band als R.E.M. kwam ook uit Athens. En dus deze B-52's, die ontstonden op een avond in een Chinees restaurant. Na het drinken van de nodige Flaming Volcano's gingen ze jammen en vonden ze hun eigen stijl. En ja, die stijl van de B-52's, die is natuurlijk volslagen uniek. Die rare,
wat is dat toch?
Ja, die rare hoekige gitaren. Die stemmen van Fred Schneider en Kate Pearson en Cindy Wilson, die natuurlijk hele krachtige stemmen, maar ook continu een soort van op die toppen van die stembanden zitten, waardoor het altijd een heel uitbundig, bijna hysterisch geluid heeft. Het lijkt ook op niks anders. Er zitten wat invloeden in uit de surfmuziek en ook wel een beetje uit de rock and roll. Maar het is volslagen eigen. En het was een sound die aansloeg, want zo vanuit Athens, Georgia, gingen ze naar New York, kwamen daar meteen terecht in kringen rond Andy Warhol, CBGB, de beroemde nachtclub waar ook bijvoorbeeld de Ramones en Blondie en de Police bekend geworden zijn. En natuurlijk jouw grote held John Lennon en Yoko Ono. John Lennon die noemde de B-52's zijn favoriete band en heeft ook wel eens verteld dat het nummer Rock Lobster, de eerste hit van de B-52's, hem geïnspireerd heeft tot het maken van het album Double Fantasy.
Dat maakte hij samen met Yoko en had het idee nu de B-52's ook de Yoko Ono geluiden deden of haar stijl. Dat de wereld eindelijk rijp was daarvoor.
Omdat de B-52's dat ook deden.
In één keer we heel veel inspiratie in de zomer van 1980. Ja.
Dan moeten we natuurlijk even een klein stukje luisteren. We were at a party. The dear low fell in the day. Someone reached in and grabbed it. Ja, ik denk al. Jij gaat helemaal los. Overigens, mooi verhaal. De inspiratie voor de Rock Lobster was overigens ooit de allereerste hit van de B-52's. Kreeg Fred Schneider toen hij een of andere hele cheesy dancing in Athens bezocht. Waar allemaal visnetten aan de muur hingen en plastic kreeften. En hij stond daar te dansen en hij keek naar die kreeft en hij dacht, Rock Lobster, dat is het.
Wat doen de B-52's tegenwoordig?
Ze bestaan nog steeds. Ze zijn natuurlijk 1 keer getroffen door een enorm drama. En dat was in 1985 toen Ricky Wilson aan AIDS overleed. Als een van de eersten. Een van de eerste bekende mensen. Heel onverwacht. Hij had aan niemand verteld dat hij ziek was. En toen is de groep echt in een zwart gat gevallen. Hebben ook een aantal jaren niks gedaan. En toen toch, na een jaar of twee, drie, zijn ze weer bij elkaar gekomen. Keith Strickland, die aanvankelijk drums speelde, is toen gitaar gaan spelen. Heeft de rol van Ricky Wilson overgenomen. En toen zijn ze nummers gaan schrijven, waaronder ja, dat geweldige nummer. Absoluut lievelingsnummer, wat we zo dadelijk gaan horen. Mm-hmm. Ja, en ze bestaan nog steeds. Hun laatste plaat is alweer een jaar of 10 oud, Funplex. En ik heb begrepen dat ze ook eigenlijk geen platen meer willen maken. Maar ze toeren nog wel. Ze treden regelmatig op. Ik heb ze nog niet zo heel lang geleden een keer in Paradiso gezien. En dat was vreselijk gezellig.
Fantastisch, Mark.
En dan ja, gaan we eruit met de Love Shack. En ik ga
feesten.
Feesten, ja, absoluut.
Dankjewel.
Looking for the love.
heerlijk escapisme van de B-52's. Hiermee ronden we Culti-Culti van deze maand af. Ik dank hierbij van harte Bert Boelaars, Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ipe Driessen, Electronic, Rufus Wainwright, Gert Hekma, Lenny Kravitz, Freesound.org, Mark Hesslink, The B-52's en Lydia Till. Meer Culti-Culti, waaronder alle eerdere uitzendingen en zoekfunctie op gasten, perversies en culturele tips, is te vinden op culti-culti.nl, culti met de K van Krankjorum. Tot november!
Culti-Culti, 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 Culti-Culti.